Onze hulp is in de naam des Heeren Heeren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente van Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt in Psalm 77, vers 8. Gemeente, na de wet des Heren zingen wij van Psalm 40, het 6e vers. Psalm 40, vers 6. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartig heen mij nooit in knellend zielsgevaar. En wat er verder volgt in 40, het 6e vers. Wij zullen ons nu stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En ieder van u onderzoeken zichzelf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het 2e boek der Kronieken, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 24. Ik noem nu 2 Kronieken 20 van vers 1 tot 24. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. Het geschiedde nu na deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozafat ten strijde. Toen kwamen er die Jozafat boodschapten, zeggende: daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, hetwelk is Engedi. Jozafat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozafat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heeren, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie, de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen, maar ze weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erve, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merk op geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozafat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trek morgen tot hen af. Ziet, zij komen op bij de opgang van Zis, en ge zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. En gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelven, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vreest niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozafat met het aangezicht ter aarde. En gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heere. En de Levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als zij uittogen, stond Jozafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere, uw God. Zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn. En u beraadslaagde zich met het volk, en hij stelde de Heere zangers, die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten uitgaande en zeggende: Looft de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ter tijd nu als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofgezang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen, en zij werden geslagen. Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen. En als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderven. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wenden zij zich naar de menigte en ziet, het waren dode lichamen liggende op de aarde en niemand was ontkomen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het voorgelezen gedeelte in de tweede helft van vers 15. Daar horen we Jehaziel, vervuld van de Heilige Geest, profeteren: Vreest gij lieden niet en word niet ontzet vanwege deze grote menigte. Want de strijd is niet uwe, maar Godes. Thema voor de prediking vanmorgen is zwak en toch machtig. We denken na over de volgende drie punten. Ten eerste sterke vijanden. Ten tweede krachteloze verdedigers. En ten derde een vreemde overwinning. Dus zwak en toch machtig. Sterke vijanden. Krachteloze verdedigers. En een vreemde overwinning. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht zoeken van de Heere, onze God. Heere, onze God, o Gij eeuwige, almachtige en heilige God, die daar troont in de hemel, uw hemelen, ja, in een ontoegankelijk licht. Heere, laat het toch niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij ons onderwinden om tot u te naderen. Want wie is immers de mens die op zal gaan en voor uw aangezicht zou kunnen bestaan? Gij haat immers de zonden. En zijt een verterend vuur voor de zondaars. En als wij net eerlijk naar uw heilige wet hebben geluisterd, dan zullen we het toch allemaal moeten belijden. Dat onze naam de zondaar, de zondares is. dat wij allemaal mensen zijn die tegen u op het hoogst hebben misdaan. Omdat zij uw heilige geboden die gij de sterveling hebt gezet, met woorden, gedachten of zelfs daden hebben overtreden, en zo hun schuld bij u dagelijks meerder hebben gemaakt. En zo gij in het recht zoudt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, wie zou dan bestaan? Ja, wat een wonder, Heere, als wij die hier vanmorgen in uw huis zijn nog bestaan. Nog in het heden der genade mogen leven. En dat gij nog bemoeienis met ons wilt hebben. Dat uw woord onder ons nog verkondigd mag worden vandaag. O Heer, zo roept u ons allen op, wend u tot mij en wordt behouden. Bekeert u huis Israëls, want waarom zoudt gij sterven? Heere, geef dat wat wel beseffen. Dat we niet vrijblijvend naar de kerk kunnen komen. En dat we niet vrijblijvend uw woord kunnen aanhoren. Maar dat u er ook eenmaal op terug zult komen. En daarom bidden we ook of gij zelf met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn en mee wilt komen in de verkondiging van uw woord. O, uw dienstknecht kan de woorden maar tot aan de oren brengen. En wilt gij de luisteraars een aandachtig gehoor geven? Bovenal geven dat ze heilbegeerig zouden mogen luisteren naar wat gij hen te zeggen hebt. Wilt gij ons verstand dat zo verduisterd is verlichten door uw geest, zodat we verstaan wat u ons te zeggen hebt en wat er nodig is voor onze zaligheid? En wilt gij met uw Heilige Geest die harde harten van ons verbreken, daar een wel toebereide bodem geven voor uw woord, zodat het zaad van uw evangelie zou mogen ontkiemen en wortels schieten, een vastheid vinden in het fundament gelegd door uw zoon, om dan ook in hem op te mogen wassen en vruchten voor te brengen van geloof en van bekering. Heere, zo dragen we heel de gemeente op voor de troon van uw genade. Ook hen die met ons meeluisteren thuis, of later misschien over het internet, wilt u ook dan met uw Heilige Geest uw woord krachtig zijn werk laten doen. En als er hier nog zijn, Heere, die voor eigen rekening leven, zonder borg voor hun ziel op reis zijn naar de eeuwigheid. En hoe kan een mens hard zijn, daar zelfs rustig onder zijn? Dat gij hen dan de rust opzeggen en heilig onrustig maken, zolang ze die vrede niet kennen die alle verstand te boven gaat, ja, wilt gij ze verbroken van hart en verslagen van geest nog aan de voeten van koning Jezus brengen. Gedenk ook hen die bekommerd zijn vanwege hun zonde. Alles moet hen aanklagen. Ze durven hun ogen, zoals die tollenaar in de tempel, niet op te heffen tot u in de hemel. O Heere, wilt u dan toch ook geloofsogen geven? Dat ze mogen zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, dat ze in zijn volbrachte werk vrijmoedigheid mogen vinden om toe te gaan tot de troon uw genade. Gedenk al uw kinderen. In zichzelf zijn zij elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. En daarom hebben ook zij het zo nodig elke keer weer opnieuw onderwezen te worden over de weg die ze te hebben wandelen, die smalle weg naar Sion. Geef dat ze op die weg mogen wandelen, achter Jezus aan, zijn voetstappen drukkende, zodat hij een gestalte in hen mocht verkrijgen en zij een leesbare brief van hem zouden mogen zijn. Scheld, Heere, de Satan. dat u ons niet zal hinderen bij het verkondigen van uw woord. En ook niet bij het luisteren naar uw woord. Vervul ons in alles, ook in het zingen en in het orgelspel, met uw Heilige Geest, zodat alles betamelijk en tot uw eer zou mogen verlopen. Heere, gij zijt ook de hoorder der gebeden. Nu het net nog in uw woord mogen lezen, dat dit is tegen Israël was gezegd, dat ze in tijden van nood voor uw aangezicht mochten komen. En dat gij dan zult horen en verlossen. Daarom willen we voor de troon van uw genade opdragen Sarah Veldhuizen. Als hij deze week opgenomen wordt voor lange tijd om onderzoek te doen naar haar epilepsie. Heere, wilt u dat verblijf zegenen? Geven dat er middelen gevonden mogen worden die goed werken. Wilt gij wijsheid schenken aan de doktoren die het onderzoek moeten doen? En bovenal, Heere, wilt gij Sarah nabij zijn? Het zal toch ook moeilijk voor haar zijn, zo jong als ze nog is, om 6 weken naar het ziekenhuis te moeten. Wilt gij haar kracht naar kruis geven, haar vertroosten als ze het moeilijk heeft en haar opbeuren? En wilt gij het zo wel met haar maken? We dragen ook op voor de troon van uw genade, broeder en zuster Van Zuilen, nu er rouw in de familie is gekomen, nu een neef voor wie zij zoveel jaren hebben mogen zorgen plotseling kwam te overlijden. Heere, wilt gij vertroosten zoals gij alleen kunt, de God aller vertroosting. Wilt gij aan hen geven dat ze mogen zien op hem die de dood overwon en als eerste van velen is opgestaan uit de doden, de Heere Jezus Christus. En geef allen tot wie deze roepstem is gekomen, dat ze maar mogen zien op die grote levensvorst die alles voor de zijnen heeft volbracht. We dragen ook op voor de troon van uw genade, broeder Noord, als hij komende dinsdag weer in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een tweede operatie. Heere, wilt u de chirurgen zelf bij de hand vatten en hun handen sturen? Geven dat de operatie goed zou mogen verlopen. Dat er ook uw onmisbare zegen op zou mogen rusten. Dat alles wat verkeerd is weggenomen kan worden. En kon het zijn, o almachtige God die de oren wonderen op wonderen doet horen, dat hij helemaal zou mogen herstellen van die operatie. Gedenk hem ook als hij straks in het ziekenhuis ligt. Dan moeten we wel gedwongen omhoog kijken als we in een ziekenhuis liggen. Dat is niet makkelijk, maar toch ook soms zo goed om omhoog te zien, op te zien tot u die in de hemel zit. En het van u te verwachten. Niet alleen voor dit tijdelijk leven, maar ook voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Gedenk ook hen, heren, wie namen hier niet genoemd zijn, maar u kent ze, die met hun moeite en hun verdriet tot u komen. Wilt gij ze ondersteunen? Wilt gij ze nabij zijn? Uithelpen en doorhelpen. Wilt ge zijn met de bejaarden die aan het tobben kunnen zijn met alle zorgen en moeite van de ouderdom en van de grijsheid? O Heere, verlaat niet wat uw hand begon, levensbron wil bijstand zenden. Geef ons ook allen een goed uur in uw huis. Wees zelf in ons midden. Dan zal het goed zijn. Dat vragen we u uit genade, om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En wij zingen van Psalm 68, de versen 14 en 17. 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, slaag dat vermogen. En vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. 68, de versen 14 en 17. Na het tweede punt van de preek zingen we als tussenzang van de berijming van het gebed des Heren, het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, dus zijn welk ogenblik in nood. En wat daar verder volgt in het 8e vers van de berijming van het gebed des Heren. En dat zingen we als tussenzang na het tweede punt van de prediking. Gemeente, het was nog helemaal niet zo erg lang geleden dat de verenigde legers van Juda en van het tienstammenrijk Israël en van Edom de Moabieten vernietigend hadden verslagen. U kunt dat lezen in 2 Koningen 3. En ook in die geschiedenis komen we koning Jozefat, die in die dagen regeerde, op een positieve manier tegen. Jozefat lijkt een man te zijn die de Heere vreest en die in de nood zijn God om hulp vraagt. Ja, bij die vorige ontmoeting, die vorige oorlog tegen Moab, was de koning van Moab maar ternauwernood kunnen ontkomen. En had zelfs zijn eerstgeborene zien sterven. Maar intussen heeft hij zich kennelijk weer hersteld van de slagen die hem waren toegebracht. En samen met de Ammonieten en een deel van de Edomieten uit het gebergte van Seir doet hij onverwachts een inval in het zuidoosten van Juda. En nu zijn de rollen helemaal omgekeerd. Eerst waren het 3 koningen die samen waren opgetrokken tegen Moab, maar nu zijn het 3 volken die zich samen verenigd hebben tegen het kleine Juda. Nou, u begrijpt het wel, die koning van Moab, die wilde natuurlijk wraak nemen voor die smadelijke nederlaag die hij een paar jaar daarvoor had geleden. Jozefat krijgt in Jeruzalem bericht van de situatie. Een grote menigte is tegen hem opgetrokken, staat er. Ze zijn al langs de Dode Zee tot aan de oase Engedi gekomen. Wat zijn ze van plan? Zullen ze het zuiden van Juda gaan plunderen? Of zullen ze zelfs optrekken naar Jeruzalem? Kon allebei vanuit Engedi heel goed. Ja, wat moet Jozefat doen? Goede raad is duur, want deze vijanden zijn toch wel erg sterk. In zijn eentje kan hij ze menselijk gesproken toch eigenlijk niet aan. In vers 3 lezen we dan ook: Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. Jozefat vreesde. Nou, dat moet u niet verkeerd opvatten. Alsof die koning Jozefat maar wat bangig was uitgevallen. Nee, dat had in eerdere oorlogen wel anders bewezen. En ze kon zijn mannetje wel staan. Als goede koning wilde hij best wel strijden tegen de vijand van het volk. Was zijn plicht ook. Maar ja, deze vijanden zijn wel heel erg sterk. Eerste punt, sterke vijanden. Ja, het is belangrijk, gemeente, dat Gods volk zijn vijanden kent en dat je ze vooral ook niet onderschat. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want ze kunnen heel wat schade aanbrengen. Ook die geestelijke vijanden, die 3 doodsvijanden waar onze catechismus van spreekt. De Satan, ons eigen vlees en de wereld. En je moet ook niet denken, ik heb er al eens eentje verslagen. Dat klaar ik nu ook wel weer, had Jozefat ook kunnen denken. Ik heb die Moabieten toch al een keer flink verslagen. En zal ik ze deze keer ook weer verlangsgeven? Meneer, we lezen, hij vreest die vijanden. Het is dan ook een grote menigte, zegt de schrift. Ze hebben alle krachten gebundeld. Moab was in zijn eentje al een geduchte vijand. En nu komen ze met z'n drieën. Moab, Ammon en een gedeelte van Edom. En Judo, van Edom en Juda staat er heets keer helemaal alleen voor. Ja, zo kan het in het geestelijk leven ook wel eens zijn. Je kunt wel eens een overwinningje behaald hebben op een van je vijanden. Met veel moeite en strijd heb je misschien de wereld op een bepaald terrein in je leven eens een nederlaag toegebracht. Dan zou het kunnen dat je denkt van ja, nou heb ik het lek wel boven water. Nou hebben we het gered. Maar wat dan als wat later Satan, eigen vlees en wereld gezamenlijk op je aanvallen? Zou een mens dan niet vrezen voor zo'n menigte doodsvijanden? Maar gemeente, als wij te strijden hebben tegen die drie doodsvijanden, en dat hebben we, het leven is geen vrede hier op aarde, geen wapenstilstand vragen, het leven is een strijd. En er mag met Gods hulp hier of daar eens een overwinning behaald worden. Denk dan toch alsjeblieft nooit dat die vijanden het dan wel op zullen geven. Ze zullen Gods volk, ze zullen Gods kerk nooit rust gunnen. En als u misschien overmoedig geworden zou gaan denken, nou heb ik het huis toch wel met bezemen gekeerd. Dan waarschuwt u Heiland dat ze wel eens zevenvoudig terug zouden kunnen keren. Nee, Jozef, dat lijkt wel, hier was nog lang niet van Moab af. En zo heeft ook Gods volk, zolang als het leeft, te strijden tegen zijn doodsvijanden. De duivel probeert altijd weer om stad mensenziel te veroveren. En als dat op de ene manier niet lukt, dan probeert hij het wel op een andere manier. Het is belangrijk dat je je vijanden en hun werkwijze kent. Ze zijn zo sterk en zo gevaarlijk. En dat niet alleen maar als ze met bruut geweld aanvallen. Nee, de duivel, u kent die uitdrukking wel, die sluipt ook op kousenvoeten rond. Die kan zich ook als een engel des lichts voordoen. Die is hij misschien nog wel veel gevaarlijker dan wanneer hij openlijk aanvalt. En ons eigen vlees, waartegen we strijden moeten, dat zijn echt niet alleen maar die boze lusten van het vlees, die begeerten van het vlees. Maar onderschat toch ook uw vrome vlees niet. Dat kunnen we soms zo koesteren en wat mee worden en menen, oh, zo godsdienstig te zijn. En die boze wereld met zijn verleidingen, die is er niet alleen maar om ons heen, buiten de kerk, buiten ons huis, maar net zo goed in de kerk, en in je huis en zeker ook in je eigen hart. Ja, zelfs al, en ik hoop dat u dat doet, zelfs al mijden we allerlei wereldse zaken waar een christen niets te zoeken heeft, zoals het voetbalveld en de televisie en de disco en de bar, kun je nog wel degelijk heel werelds zijn in je levensstijl. De een met zijn pronkzucht, de ander met zijn geldzucht, met het materialisme en het egoïsme dat in onze dagen zijn duizenden verslaat. Ja, het zijn sterke, gevaarlijke vijanden waar Gods volk tegen heeft te strijden. En als je dan ook nog eerlijk op jezelf ziet, nou, dan zou je zeggen, er is weinig reden tot optimisme. Er moet zelfs die sterke held David vrezen, die man die zijn tienduizenden versloeg, vrezen een deze dagen in de handen van Saul te vallen en om te komen. Ja, Jozef had vreesde dus, lazen, en terecht, want hij moet immers belijden, en hij belijdt dat ook. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. Ja, tegenover sterke vijanden staan ook nog eens een keer krachteloze verdedigers. Tweede punt, krachteloze verdedigers. De overmacht is groot en ja, Juda bezat wel een behoorlijk leger en Jozef had was heus geen lafaard, maar terecht zegt hij, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Trouwens, zou het nou zo positief zijn als Jozef had of als een van u zou denken, nou, maar dat klaren we wel, daar zijn wij sterk genoeg voor, daar hebben we geen hulp bij nodig. Nou, ik denk niet dat dat in het geestelijk leven een positieve houding is. Nee, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar wat dan? Wat kan die benarde, die machteloze Jozef wat dan eigenlijk nog doen? Nou ja, als hij werelds had gedacht, dan had hij kunnen denken, ik ben per slotverrekening toch niet voor niets verzwagerd. Met de koningen van het tienstammenrijk, met dat huis van Achab, van Israël. En de vorige keer ben ik samen met Israël, met koning Joram, tegen de Moabieten ten strijde geroepen. Weet je wat, ik haal in ieder geval Israël erbij. Alleen red ik het niet en samen klaren we het misschien wel. Jozef doet dat niet. Hij stelt geen vlees tot zijn arm. Gelukkig niet. Hij was er immers in de tijd al zo ernstig over vermaand, over zijn banden met dat goddeloze huis van Achab door de ziener Jehu. Die had gezegd, moet jij nou een verbond sluiten met de goddelozen? Zou daar zegen op kunnen rusten? Trouwens, dat was in die vorige oorlog ook wel gebleken. Dat een bondgenootschap met Israël op zich nog helemaal geen overwinning garandeerde. Als de profeet Elisa, je moet het maar nalezen in 2 Koningen 3. Toen hij op een wonderlijke manier in de woestijn voor water had gezorgd. Daar waren die koningen al lang van dorst in de woestijn met hun legers omgekomen. Voor het tot de beslissende slag met Moab was gekomen. Jozefat zoekt dus geen hulp bij Israël. En ook niet bij Egypte of Assyrië of welke grote wereldmacht dan ook in zijn dagen. Maar hij gebruikt het beste wapen dat Gods volk heeft. We lazen immers, hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en riep een vasten uit in gans Juda. Dus in zijn nood buigt Jozefat zijn knieën voor de God van Israël die hij mocht kennen en dienen. Krachteloos in zichzelf, verwacht hij het ook niet van zichzelf. Ach, als je het van jezelf verwacht, dan zul je altijd bedrogen mee uitkomen. Maar hij zoekt hulp bij de Heere. Dat is de beste weg, hoor. Als ook u beleiden moet, en ik hoop dat u dat beleidt, er is geen kracht in mij tegen deze grote menigte. En als u terecht vreest voor vijandsmacht en list, doe dan zoals Jozef had. Ja, onze catechismus leert daar ook toch de noodzaak van. Als Ursinus en Olevianus de bede uitleggen, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dan zegt immers het leerboek der kerk dat wij altijd bidden moeten. Waarom? Er staat, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daarom bidt Gods volk, zegt de catechismus, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heiligen geestes. Dus Jozefat en Juda bidden. Ze houden een vasten. Dat betekent niet alleen dat ze niet aten, maar dat betekent ook dat ze zich verootmoedigden voor de Heere hun God. En dan moet u er eens op letten hoe Jozefat bidt. Dat wordt ons immers verteld. Dan valt op dat hij pleit. Hij pleit op Gods trouw, op Gods verbond, op Gods belofte. Terwijl heel Juda bij de tempel verzameld is, roept Jozefat daar publiek de naam des Heeren aan. Wat een zegen als je een overheid hebt die dat nog wil doen. En dan pleit Jozef had op hetgeen waarbij de in de gebruikname van die tempel door koning Salomo was gezegd. Namelijk dat Israël in nood bij die tempel waar Gods naam woonde tot hem zou mogen roepen. En had Salomo toen gezegd van de Heere, en gij zult verhoren en verlossen. Ja, als Israël, en dat is in de geschiedenis van Israël ook menigmaal gebleken, het echt in geloof van de Heere verwachtte, dan zou het niet beschaamd worden. Dus Jozef had die beleid in zijn gebed weliswaar zijn eigen onmacht, in ons is geen kracht, maar hij beleidt tegelijkertijd Gods almacht. En Gods trouw, in vers 6 hoor hem zeggen, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt die God die heerst over alle koninkrijken der heiden. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Het zou best kunnen zijn, gemeente, dat de wereld daarom lacht. En als je zo bidt, zal de Satan je vast en zeker aanvallen en zeggen, vlucht, vlucht, want anders zal ik je vermorselen. Maar wanneer het geloof werkt, en wanneer de gelovige zijn God kent, zoals Jozef wat hier, dan zullen ze het nochtans van de Heere verwachten. Op hoop, tegen hoop, al lijkt het ook wereldvreemd, al lijkt het ook een dwaasheid te zijn, al moet je vrezen dat het niet goed kan aflopen. Ja, dat valt eerlijk gezegd niet mee om zo krachteloos te zijn, om het uit handen te geven. Dan gaan we toch veel liever in eigen kracht tegenaan. Is het niet zo? Maar dat is een heilloze weg, er in eigen kracht tegenaan. Gaan, ik zou zeggen, werd het maar eens wat meer echt beleefd en niet alleen gezegd, dat er in ons geen kracht is tegen die menigte van doodsvijanden. Zoals het ook werkelijk van de Heere gingen verwachten. Wat dacht u? Zouden er dan geen wonderen gebeuren? De apostel Paulus heeft dat heel duidelijk ervaren. Als hij zelf zwak was, en dat was hij vaak omdat hij geplaagd werd door die doorn in zijn vlees, dan was hij toch machtig, zegt hij. De Heer had hem duidelijk gemaakt dat zijn genade hem genoeg moest zijn. Ja, Gods genade heeft een mens meer dan genoeg. En de Heer zei tegen Paulus, mijn kracht wordt in zwakheid, in jouw zwakheid volbracht. En dan zei de Heer niet alleen maar tegen Paulus, dat zegt hij ook tegen mij, dat zegt hij ook tegen u en tegen jou. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zullen we straks na de tussenzang ook duidelijk zien in het verdere verloop van deze geschiedenis. We horen dus gemeente van sterke vijanden en van krachteloze verdedigers. Wat een zegen als die nood aan de Heere bekendgemaakt wordt, zoals dat hier in het 8e vers van de berijming van het gebed des Heeren ook geschiet. Dus we zingen dat nu samen als tussenzang. Na de preek zingen we van Psalm 89, de versen 8 en 9. Vers 8, gij toch zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Vers 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Vers 89, vers 8 en vers 9 na de preek. Een krachtloze Jozefat, die alleen nog maar bidden kan, wordt op wonderlijke wijze uitgeholpen. Ja, in het laatste punt van de preek zullen we zien dat er een hele vreemde overwinning op dat machtige leger wordt behaald. Op Jozefats gebed lezen we, ze zijn er allemaal verzameld op het plein voor de tempel, komt de Heilige Geest op een van de levieten die daar aanwezig is, een zekere Jahaziel uit de familie van Asaf. Deze Jahaziel, vol van de Heilige Geest, profiteert het volgende. Hij zegt, merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden. Vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. En dan krijgt Jozefat opdracht om de volgende morgen die overmachtige vijand met zijn leger tegemoet te trekken. Maar let erop, Jahaziel had gezegd, de strijd is niet uwe, maar Godes. En wat betekende dat? Nou, dat legt hij in vers 17 ook nog een keer heel nadrukkelijk uit. Als hij zegt, gij zult in deze strijd niet te strijden hebben, stelt uzelven. En ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Dus Jahaziel profiteert hier van een hele vreemde overwinning. Een overwinning waarvoor ze zelf niets hoeven te doen, geen vinger voor hoeven uit te steken. Ja, ho eens even, zegt het ongeloof. Hoe kan dat nou? Wat dom, niet strijden, dan kun je toch helemaal niet overwinnen. Dwaasheid. Als je dan die vijand tegemoet moet trekken, als het niet anders kan, nou ja, slijp dan je zwaarden en span de bogen. Stel de beste soldaten vooraan in de slagorde, want is erop of eronder alles of niets? Ja, misschien hebben we geluk, misschien overbluffen we de vijand wel. Maar dit is toch wel heel vreemd. Op de vijand aftrekken met de opdracht dat je er niet tegen hoeft te vechten. Nou, Jozefat vond het kennelijk niet zo'n vreemde opdracht. Want hij heeft gedaan wat hem opgedragen werd. En waarom vond Jozefat dat geen vreemde opdracht? Omdat hij de Heere kende. Wist, persoonlijk bijvoorbeeld al uit die vorige oorlog tegen Moab, en ook uit landse historiebladen, van de uitreddingen van de Heere. En hij gelooft het profetische woord dat hier door Jahaziel heeft gesproken. Dat blijkt ook heel duidelijk uit zijn reactie, uit de reactie van zijn volk. Want als Jahaziel uitgesproken is, dan zien we dat hij en het volk de Heere meteen aanbidden met het aangezicht der aarde, dat de levieten zelfs een loflied beginnen aan te heffen, alsof de overwinning al heeft plaatsgevonden. En inderdaad, de volgende morgen gaan ze de poorten van Jeruzalem uit, de vijand tegemoet. En dan moet u er eens op letten hoe ze dat gedaan hebben. Want ze hebben daar, is bewust zo gebeurd, ze hebben daar met elkaar over geraadslaagd, staat er. Ze willen op de een of andere manier duidelijk laten merken dat ze op de Heere vertrouwen en niet op eigen kracht. En daarom wordt Jozefats leger aangevoerd door, je zou denken, de sterkste helden. Maar nee, die zien we niet vooraan in het leger. De beste boogschutters dan, die zie je ook niet. Ja, wij zouden in zo'n situatie toch de stoottroepen of de mariniers erop afsturen. De eerste klap is een daalderwaard, zeggen we dan, en de beste verdediging de aanval. Maar weet u wat Jozefat doet? Een hele rare opstelling van een leger. Die zet de zangers vooraan. En die zangers krijgen opdracht om te gaan zingen. Ja, dan kun je ook zingen om je moed in te zingen. Maar nee, die zangers moeten zingen van de Heere. En van zijn goede tierenheid. En zo trekt dat leger de stad uit. Een vreemde opstelling, zeker in de ogen van de wereld. Maar Jozefat en Juda die belijden ermee dat ze het daadwerkelijk van de Heere verwachten. Die immers naar zijn woord voor hen strijden zal. Dat nemen ze letterlijk. Zij hoeven hier niet te strijden. Dat mogen ze nu aan de Heere overlaten. God heeft immers beloofd dat hij voor Juda strijden zal. En wat God belooft, dat doet hij toch ook? Hij laat toch geen van zijn woorden ter aarde vallen? Ja, daar draait het toch altijd om, gemeente, dat Gods beloften betrouwbaar, waarachtig zijn, dat ze ons geloof verdienen. God is immers betrouwbaar, hij is geen man dat hij liegen kan. En wat is het daarom toch erg en eigenlijk ook God onterend, als we Gods beloften wantrouwen door ze niet te geloven. Ach, nu moet je maar niet naar een ander denken die in uw ogen zo kleingelovig is. Maar als je je eigen hart een beetje kent, dan weet je wel hoe kleingelovig je vaak kunt zijn. Ja, zelfs een grote gelovige zal altijd nog blijven bidden. Heere, ik geloof wel, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar wat gebeuren, dat lezen we in deze geschiedenis, een grote dingen. Wanneer machtelozen en krachtelozen in zichzelf hun toevlucht tot de Heere nemen en zijn beloften geloven. Want hoe gaat het nou verder? Nou, dan gaat dat leger de poorten van Jeruzalem uit. Ze hebben nog een hele reis voor de boeg. Voor ze bij Engedi dat leger van Ammon, Moab en de Edomieten zullen zien. Ach, en je kunt je wel voorstellen, lange vermoeiende marsen. De ene soldaat zei misschien wel tegen de andere soldaat, is dat nou wel verstandig, die zangers voorop? Kunnen we het toch niet beter anders aanpakken? Kan dit wel goed gaan? Maar weet u wat zo opmerkelijk is? Dat de Heilige Schrift zegt, ten tijde nu dat zij aanhieven met vreugderoep en lofgezang, stellen de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte van Seir. Dus op hetzelfde moment dat leger Jeruzalem uittrekt en nog een urenlange tocht voor de boeg heeft. Op hetzelfde moment dat die zangers beginnen te zingen, begint God voor hen te strijden, zoals hij beloofd heeft. Wat gebeurt er in dat grote leger dat Jozef had benauwd? Nou, de Ammonieten en de Moabieten die vertrouwden die Edomieten eigenlijk niet zo erg. Ook wel logisch, in de vorige oorlog hadden ze nog tegen Moab gevochten. Ze denken, straks dan vallen die ons in de rug aan. Nee, weet je wat, laten we ze uitschakelen. Gezamenlijk roeien ze Edom uit. En dan krijgen ze op de een of andere manier drukte met elkaar. Ze vallen elkaar aan en de een verderft de ander, staat er. Het hele grote leger brengt zichzelf om zeep. En als Jozefat en zijn mannen aan het einde van de lange dagmaars aankomen bij het dal waar dat grote leger, waar die menigte is, dan zien ze alleen maar dode lichamen. Dan hoeven ze nog maar één ding te doen: de buit binnen te halen. Een overwinning waar ze niet voor gestreden hebben, waar ze niets voor gedaan hebben. Als je deze geschiedenis leest, gemeente, dan ga je toch, tenminste zo gaat het mij, denken aan het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Die geheel alleen de perskuip heeft getreden. Niemand die hem bijstond. Die geheel alleen in Gethsemane heeft geworsteld. Die geheel alleen, ja, verlaten, zelfs van God verlaten, aan dat vloekhout, aan dat kruis heeft gehangen. En die ook zonder enige mensenhulp het graf en de hel heeft overwonnen. Ja, heel het verlossingswerk, dat beleiden we toch, gemeente, staat op zijn naam. Daar is van ons niets bij en daar hoeft van ons ook niets bij. Hij is immers een volkomen zaligmaker voor de zijn. Gemeente, wat vergeten we dat vaak. Als we benauwd worden, en de mens kan wel eens benauwd worden door zijn zonde als hij de schuldbrief thuis krijgt. Een menigte, een berg van schuld, waarom je verloren zou moeten gaan. En als we in de strijd die we hebben te strijden tegen de doodsvijanden, dat gebeurt toch ook veel te vaak, weer eens een keer onder hebben gelegen, weer eens hebben verloren en daar zo moedeloos van kunnen worden, omdat er in ons geen kracht is tegen die grote menigte. Dan mag Gods volk toch weten, net als Jozef had, dat er op Golgotha is gezegd, het is volbracht, volkomen volbracht. En dan heeft Gods volk in Jezus Christus, de zonen Davids, toch een sterke held. Die hen verlost, volkomen verlost. Dan is de Heere toch een hulp voor hulpelozen. En geeft kracht aan krachtelozen. Dan durft Paulus zelfs te zeggen, in hem, in Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. Misschien dat u dat wel een beetje heel erg hoog gegrepen hebt en zegt, nou, meer dan overwinnaars. Zou ik mezelf niet durven noemen. Nee, maar Paulus zegt daar niet iets mee van zichzelf. Maar hij zegt daar iets mee van zijn koning. Van Jezus, in hem meer dan overwinnaars. In ons is geen kracht, maar in hem is kracht. In hem wel. Hij geeft de moeder kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft, zegt Jesaja. Jongelingen zullen moede en mat worden en gewis vallen. Dat wil zeggen, alle die het van zichzelf, van hun eigen kracht verwachten. Maar die de Heere verwachten, zegt de profeet dan, die zullen de kracht vermeerderen. Wat is het geheim hier nou van? In hem zijn we overigens, hem te kennen en de kracht van zijn overwinning, van zijn opstanding. Kijk, dan blijft in ons geen kracht meer over, dat hoeft dan ook niet. En dan kan het wel eens smartelijk ingeleefd worden dat wij die eerst nog zoveel dachten te kunnen, nou helemaal niets meer kunnen. In ons geen kracht, wat een ellende zou je zeggen. Ja, als je daarbij stil blijft staan wel, als je nooit verder komt wel, wat een ellende. Maar wat een zaligheid, als ons dat uitdrijft naar de Christus, naar die sterke held. Dan moet je wel zeggen, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, meel en meer en goud. Daar sta je dan in jou geen kracht. En ook nog een keer met lege handen, alleen maar schuld. Kan dat wel goed gaan? Is er nog hoop voor zulk? Misschien zegt u, nee, het lijkt wel of de hel me toegrijnst. En toch liet de Heere Jozef wat verkondigen, staat en ziet het heil des Heren. Dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Staat en ziet het heil des Heren. Geloof alleen. Zie alleen op hem, op Jezus Christus. Hij overwon. In hem is kracht. Ja, in hem zijn krachtelozen zelfs meer dan overwinnaars. Want zijn genade, gemeente, is echt genoeg. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Genadige Heere, past ons uw grote naam te loven en te prijzen en te danken. Want waarlijk, Heere, wat is dat waar, aanbiddelijk waar zelfs, dat gij die God zijt die de oren wonderen op wonderen doet horen. Dat gij nog tegen mensen, die zo schuldig staan tegenover u, en door eigen schuld zo krachteloos zijn geworden, zegt, staat en ziet het heil des Heren. Het heil dat ik in mijn Zoon, mijn enige geborene, voor u heb bereid. En we bidden u, Heren, wilt gij door uw Heilige Geest de naprediker zijn van uw woord. Dat we maar allemaal aan zijn voeten terecht mogen komen. En het echt van hem zullen verwachten. Het hebben we ook als gemeente zo nodig, Heren. Nu er een beroep is uitgebracht op dominee Den Butter. Gij bent immers die uw dienstknechten zendt. Wanneer gij wilt, o Heer, en dan bidden we u. Kon het zijn, wil u zegen geven op dit uitgebrachte beroep, zodat deze gemeente uit uw handen weer een eigen herder en leraar zou mogen ontvangen. En wilt gij ook zijn, Heer, met dominee Den Butter, als hij over dit uitgebrachte beroep nadenkt en straks ook moet beslissen, wilt gij zelf hem duidelijk maken welke de weg is die hij gaan moet. En als het uw weg is, dan zal het goed zijn. We danken u ook, Heer, dat we in deze dagen 500 jaar mogen gedenken dat u uw kerk hebt gereformeerd. Wat was ook dat een wonder. Dat geen dal vol door het doodsbeender nog met uw Heilige Geest wilde werken. En we bidden u, Heer, geef dat ook in onze tijd. Waar helaas ook zoveel wereldsgezindheid is in uw kerk. Geef een terugkeer tot u. En steeds weer opnieuw een terugkeer tot uw woord. Dat vragen we u uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. En na de dienst zingen we ook nog samen de beide versen van Vastenburcht is onze God, zoals u die achter op het mededelingenblad van uw kerk ziet staan. Maar we zingen nu dus eerst Psalm 42, vers 5. Verheft nu uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.